En dat top dat Fransje er buiten bij zit. Ik ga meteen kijken of het allemaal goed gaat.
Ja, als het ja, goed is, zou het allemaal goed moeten zijn.
Yes, yes. Welkom jongens. Excuses voor de delay. Bij Gameliner kampen met een flinke ziekenboeg. Dus we moesten even gaan improviseren hoe we het vandaag voor elkaar zouden krijgen. Maar welkom. Game Over Live, episode 23. Ik ben hier met Claudia. En Frans Bauer.
En Frans Bauer, yay!
Hij zegt gewoon niks, hè, asociaal.
Ja, ik denk dat hij, maar volgens mij is hij zo'n zanger die ook zo'n polyp op zijn stemband heeft en dus niet zo
ja, kan praten,
maar hij is er wel bij.
Misschien ook gewoon een beetje nerveus, dat snap ik ook wel. Het is een spannende podcast met hem ons.
Oh, je mist wel een naamplaatje voor Frans, zegt Niels.
Nou, ja, luister, we hebben echt zoveel opnieuw moeten downloaden, het gaat nergens over.
Nou ja, ik kan hem wel een naamplaatje geven, alleen...
Doe je dat eens.
Ja, het is niet Frans.
Dat is het Patrick. Patrick Bauer.
Nee, Rudy. Maar nee, okay. Goed, ja, potato, potato. Oh, goed.
Mocht je nou luisteren via Spotify, dan heb je en die denkt van, ja, waar de fuck hebben jullie het over? Je moet er ons gewoon even checken op twitch.tv/gameliner, want dan zie je al onze episodes live. Met ons en onze beeldmateriaal. Maar ja, zonder beeldmateriaal werken onze grappen niet. Dus ja,
nee,
bij
ja,
deze.
Dat is inderdaad wel. Maar goed, Frans Bauer is erbij. Alleen, hij zegt niet zoveel.
Nee, precies. Oké, waar we het vandaag over gaan hebben is... We gaan het hebben over Wolong Fallen Dynasty. Ik heb de game flink mogen spelen. En Claudia gaat me het een en ander vragen erover. Ik ga ook vragen aan haar... wat zij eigenlijk vond van de Kerbal Space Program nummertje 2.
Oh boy.
Al is het misschien niet echt een volwaardige 2 op dit moment. We gaan het verder hebben over het feit dat PlayStation... moet third-party exclusiviteitsdeals aantonen in de zaak met Microsoft en Activision... wat wel een interessante wending is. En nog veel meer. Dus, voordat we verder gaan... Frans, wat heb je gespeeld? Ik vind hem wel een beetje een Animal Crossing kind of guy.
Ja, ik weet niet. Ergens denk ik ook dat hij gewoon rondloopt te kloten... en GTA Online of zo...
Ja, dat hij met zijn mensen het uitschelden is via de voice. Voor. Ja, ja, ja.
Ja, en dat hij dan, misschien zeg maar, wel. Mensen zo overhoop rijdt op de stoep en dan... oh, ik aangereden.
Ja, weet je, ik zou hier echt veel betere grappen over maken als ik ook een idee had welke fucking song ze heeft.
Ik heb geen idee. Maar ik denk dat wij niet het juiste publiek zijn hiervoor.
Nee, we hebben een iconische Hollandse tunes genieten nodig hier ook, maar ja.
Ja.
Ja, Claudia, wat denk je wat beste is? Wil jij eerst vertellen over jouw games die je gespeeld hebt deze week? Waarvan één daarvan natuurlijk een bepaalde ruimtesimulatiegame is.
Ik heb maar één game gespeeld en dat is die ruimtesimulatiegame. Nee, dat is niet waar. Ik heb ook Stardew Valley gespeeld.
Oké. Dus je hebt nog wel een beetje plezier gehad afgelopen week.
Een beetje plezier gehad, ja.
Nou, gelukkig. Stardew, want je was gewoon weer opnieuw begonnen, toch? Met een nieuwe farm en al die
dingen. Ja, ik had een nieuwe farm. Was een nieuwe farm begonnen en die heb ik Helmond Farm genoemd. En in Stardew Valley heb je verschillende farms waar je uit kunt kiezen, zeg maar. En er is één farm waarbij als het zeg maar avond wordt en je loopt dan terug naar je farm, dan komen er allemaal monsters die je dan aan gaan vallen. En ik dacht, that's Helmond.
Ja, oké, fair enough.
Dus, ja.
Ik bedoel, het is wel zorgwekkend hoe het telkens in elke game die je speelt dat elke Helmond er terugkomt. Het bloedt er een beetje in door.
Het is een coping mechanism, oké.
Okay. Ja, misschien wel. Oké, fair enough. Ja, weet je, we kunnen voor mij betreft, want nu ben jij toch aan het woord. We kunnen het ook even hebben over Kerbal Space Program. Daar kunnen we gewoon mee beginnen.
Ja, als het moet. Ja, als je op deze voet wil beginnen.
Ja. Yeah. I don't know, want ik denk aan die game. Ik denk, cultklassieker, heel populair in de eerste dagen van de YouTube Let's Plays.
Ja, ja, vooral dat.
What happened?
Kijk, ik vind het sowieso heel erg moeilijk om een Early Access titel te reviewen. Omdat het Early Access is en elke ontwikkelaar Early Access als iets anders behandelt. Mm-hmm. Sommige ontwikkelaars, die hebben zoiets van, oké, Early Access, onze game is zo goed als af, maar we willen toch wel jullie feedback om het een en ander te tweaken. Andere ontwikkelaars hebben zoiets van, nee, dit is work in progress en letterlijk alles kan nog veranderen en van alles ertussenin. Dus ik vond het heel moeilijk om Kerbal Space Program 2 te beoordelen, omdat het dus zo'n Early Access titel is. En wat Kerbal Space Program 1 is, het is eigenlijk een indie game die begonnen is als, ja, gewoon een soort van grappig kind of project iets. Wat inderdaad is uitgegroeid tot een enorme cultklassieker. En door de jaren heen getweakt is, uitgebreid is, mod support heeft gekregen. Waardoor die game nu is uitgegroeid tot iets heel groots en uitgebreid en super tofs. En in mijn ogen, als je een sequel maakt, wat het nummertje 2 in de naam impliceert, dan pak je alles wat het origineel heeft en daar borduur je op voort. Dan maak je iets extra's en beters en meers. Dat is in mijn ogen wat een sequel moet zijn. Weet je? Het is alles wat het eerste deel was, plus iets nieuws.
Ja, plus iets dusdanigs nieuws, iets wat een zeg maar bestaansrecht geeft.
Ja, in ieder geval moet het wel hebben wat het eerste deel ook had. En daar borduur je op voort. Dat verbeter je, daar voeg je dingen aan toe. Maar als je dan kijkt naar hoe Kerbal Space Program 2 nu is, in de Early Access, het heeft een heel stuk minder features. In principe heeft het alleen de sandbox-modus. Je hebt geen career-modus, je hebt geen missies, je hebt verder helemaal niks. Je hebt nu wel een tutorial, wat wel echt gewoon supergoed is, want dat had je in het eerste deel niet. En qua physics en zo is het echt super moeilijk, omdat het gebaseerd is op de daadwerkelijke physics van ruimtereizen. Alleen, ja, weet je, als je al minder content hebt, en als je dan ook nog eens qua performance niet eens zo goed zit en dat soort dingen, dan denk ik van ja, je kunt het niet eens een sequel noemen. Want eigenlijk zijn ze gewoon een remake aan het maken van de originele Kerbal Space Program. Dat is hoe ik het zie. Want het origineel is natuurlijk door één guy of een klein groepje mensen gemaakt destijds. En nu lijkt het erop alsof ze de originele game met een grote studio en een AAA-budget willen gaan remaken. En als het dat is, is het goed. Maar dan is het alsnog super work in progress.
Ja, om even in te haken wat je zegt inderdaad. Hè? Want elke ontwikkelaar ziet Early Access als iets anders. Wat voor ons ook wel lastig maakt voor jou, hoe labelen dat?
Ja.
Ik kan even een insider tip geven, gewoon hoe het in game media aan toe gaat. Heel veel sites, en wij sinds kort ook, doen Early Access reviews. Puur, omdat als je het anders noemt, dan word je gewoon niet gevonden. Dan weten mensen niet waar de fuck het over hebt.
Mensen zoeken natuurlijk wel gewoon op game titel en dan plus review erachter.
Ja.
Dat is natuurlijk wel zo. Alleen, ja, om het echt te reviewen als zijnde een volwaardige game? Nee, want dan zou ik de game nog geen halve ster kunnen geven, omdat die gewoon totaal niet afvoelt.
Ja. Het is gewoon in het algemeen is het lastig, want je hebt de early access reviews wat totaal een dingetje is. Gewoon games die in early access uitkomen, zeg maar, eigenlijk wel de volle map vragen, zoals Kerbal. 50 piek, als ik niet vergis.
Ja, €50 vind ik erg veel. Normaal gesproken, of in ieder geval wat ik weet van early access, zoals Steam het destijds bedoeld had, hè, want daar komt het vandaan, Steam's early access, was dat ontwikkelaars hun game in de laatste ontwikkelfase tegen een gereduceerd tarief konden aanbieden, zodat early adopters de game konden aanschaffen, konden spelen en van feedback konden voorzien. Alleen als je nu al gelijk €50 gaat vragen voor die game, dan denk ik van ja, je krijgt daar echt niet genoeg voor terug, vind ik.
Nee, en dit is ook iets wat we vaak gezien hebben. We zien het met heel veel multiplayer games de afgelopen jaren die zeg maar live service aanbieden. En ik vond het in vele opzichten vergelijkbaar met early access eigenlijk. Omdat in beide gevallen voelde het gewoon ook niet af. In
ja,
beide gevallen werden dingen beloofd.
Live service is zo'nzelfde ding inderdaad. Hè? Live service wordt vaak gezien als we blijven gedurende een langere tijd de game ondersteunen en updates ervoor uitbrengen. Maar dat betekent niet dat je game bij launch niet af hoeft te zijn en je met die live service nieuwe dingen kunt blijven toevoegen die eigenlijk in je core game hadden moeten zitten.
Ja. Maar goed, dat is dus altijd lastig met early access. Je kan het ook wel zien dat early access af en toe ook wel echt toegevoegde waarde heeft. Ik denk aan een Hades of zo, die ook eerst in early access verscheen. Uiteindelijk wel gewoon een van de allerbeste games.
Ja.
Nou.
Ja, zeker.
Van het jaar, van het genre.
Als early access goed wordt ingezet en dan met name hè, bij wat kleinere indie studios bijvoorbeeld, dan kan het zeker van toegevoegde waarde zijn, omdat je toch je game tegen een gereduceerd tarief aanbiedt, waardoor de drempel voor mensen om het uit te proberen al een stuk lager wordt. En omdat je de game uitbrengt in zijn nog niet voltooide staat, krijg je inderdaad feedback van de community, dus van de mensen die jouw game behoren te spelen, dus van de doelgroep waar jij op richt, om vervolgens je game zodanig te tweaken dat je launch wel goed gaat zijn.
Ja, dat is met live service ook vaak. Hè? Je ziet heel vaak dat live service games lanceren en denken van, nou ja, de content die er nu is, weet je, even loszien of de gameplay zelf sterk is. De content zelf is vaak gewoon niet voldoende in hoeveel je hebt. Ja. Omdat natuurlijk, ja, ze willen die games jarenlang supporten. Ik ga bijvoorbeeld aankomend weekend ga ik een item schrijven over Halo Infinite en het derde seizoen dat eraan komt. En daar ga ik een appel noemen van, ja luister, het eerste seizoen, weet je, de game zelf, top. De content die er was, gewoon niet voldoende. En dat zie je eigenlijk gewoon constant.
Ja. Ja, en dat is gewoon hartstikke jammer. En, maar ja, dat komt ook wel door het feit dat studio's natuurlijk, of in ieder geval uitgevers, zoveel mogelijk geld willen verdienen. En je ziet dat op allerlei manieren. Hè? Niet alleen early access, maar ook live service, ook pre-orders. Eigenlijk gewoon alles waar geld op te verdienen valt. Battle passes en al die onzin. Dat zie je steeds meer terugkomen. En eigenlijk al die dingen, daarmee komt de kwaliteit van de games altijd wel een beetje in het geding. Zie ik, in ieder geval bij wat grotere titels.
Ja, nee, misschien ben ik wel mee eens, denk ik. Het is altijd de balans vinden, want we moeten misschien ook gaan accepteren van, luister, ja, games worden steeds groter en games worden duurder. En uitgevers zijn er inderdaad uiteindelijk om geld van ons af te troggelen. En ja, weet je, zolang ze dat doen, zolang er mensen zijn die ervoor betalen, dan is het gewoon de realiteit dat ze dit soort systemen blijven hanteren.
Ja.
En dan kan er maar 1% van alle spelers, zeg maar, zelfs een whale gedragen en elke keer heel de shop leegkopen, weet je, dat maakt er niet uit. Want inderdaad, moet jij nou 1 keer 60 euro betalen en nooit meer? Of moet jij gewoon een tientje per maand betalen en dan dat voor 5 jaar lang, weet je wel? Dat is gewoon een wereld van verschil. En heel veel en gewoon een wat stabielere inkomststroom voor uitgevers. Ja, ik heb het ook vaak gezegd in podcasts, in artikelen. Weet het niet meer eens hoe het nu gaat, koop dan ook niks. Maar als ik mensen spreek, mensen blijven wel kopen.
Mensen blijven toch wel kopen. En dat is denk ik ook een beetje het ding. Hè. We leven ook een beetje in een maatschappij waarin die instant gratification zo belangrijk is. En op het moment dat mensen 60, 70 euro voor een game moeten betalen en ze denken dat ze daar een x-aantal uren plezier uit zullen halen, dan zullen ze dat doen. En alles wat daarachter zit en wat voor gevolgen dat verder heeft, ja, dat boeit ze dan niet zoveel.
Ja, maar ik moet zeggen, dat heb ik zelf ook wel gehad, hoor. Ik heb het ook bij games zoals Apex Legends gehad, waar ik dan mezelf er een beetje in ging goed praten van, oh, maar het is free-to-play, dus dan kan ik wel een Battle Pass kopen voor een tientje. En met die coins die ik uit de Battle Pass koop, daar kan ik dan altijd Battle Pass van kopen. Heb ik lang gedaan.
Ja.
Dan heb ik 1 keer een tientje betaald, daarna nooit meer iets. Maar toch heb ik 10 euro betaald, weet je wel?
Ja, die 10 euro, dus dat is wel 10 euro die naar de uitgever is gegaan.
Ja, en dan hebben we het niet over mensen die dat elke Battle Pass opnieuw kopen. En dan ook nog 30 extra van die coins om, zeg maar, nog een skin te kopen voor een fucking personage dat ze nooit spelen.
Ja, precies. Weet je wel, van die mensen die dan elke keer als er weer iets nieuws gedropt wordt, daar weer geld aan uitgeven. En dan praten ze het ook goed door te zeggen, ja, maar ik speel deze game elke dag, dus ik heb er plezier aan.
Ja, en weet je, het is hun eigen recht om hun geld uit te geven hoe zij dat willen. Maar je zou denken gewoon aan de hoeveelheid kritiek er komt. Je zou denken dat sommige mensen dan gewoon niet heel eerlijk zijn over hoeveel geld ze daadwerkelijk spenderen aan dat soort games. Want als iedereen er echt zoveel kritiek op had, dan had die systemen toch nooit gewerkt.
Ik denk dat ook de mensen die er kritiek op hebben, dat een deel daarvan ook wel gewoon blijft spenderen. Omdat ze toch, mensen kiezen toch voor hun eigen geluk. En als ze zeggen van ja, als ik die paar tientjes kan missen, dan geef ik dat uit aan wat ik wil. En dat je daarmee een cultuur in stand houdt die niet heel bevorderlijk is voor de kwaliteit van games, ja, dat boeit hun niet.
En zij die zegt, sowieso zijn skins veel te duur. Voor een tientje kun je een vette indie kopen. Ja, dat is sowieso een ding, weet je. Maar dat is altijd al geweest, heb ik het idee, dat skins altijd gewoon rete duur zijn geweest.
Ja, ik snap dus wat de allure van een skin is, weet je wel. Het is je personage ziet er anders uit, maar en dan?
Je hebt toch een beetje de behoefte om er bovenuit te steken of zo, iets in die richting?
Nou, kijk, skins die je kunt verdienen, zeg maar, die een bepaalde status laten zien.
Ja, dat vond ik ook.
Die zijn hartstikke vet. En denk van, oké, weet je, daar heb je hard voor gewerkt. Je ziet wat voor goede speler je bent. Oké, okay, cool, ja, dat is een vette skin. Maar een skin waaraan je kunt zien dat iemand 60 euro heeft betaald, ja. Oké.
Okay. Ja, dat zeg je niet zoveel, hè?
Nee.
Nee, ja, nou, ik ben het mee eens. Ja. Uiteindelijk is het, ja, uiteindelijk moet iedereen zijn geld natuurlijk uitspenderen hoe hij of zij dat wil.
Tuurlijk, tuurlijk, dat, maar is, ja. Dat is ook zo. Alleen ja, het is wel heel jammer. Want ik denk dat het alleen nog maar erger gaat worden. Ik denk dat het veel meer richting de live services en de battle passes en de skins en zo zal blijven gaan. En dat je uiteindelijk misschien bijna alle games straks wel iets van een live service of een abonnementsdienst of zo erin zal hebben. Gewoon omdat dat het beste verdienmodel voor een uitgever is.
Aan de andere kant, though. Want we hebben nu een live service game echt een best wel negatief beeld. En terecht, want het is gewoon heel vaak misgegaan met die marketingstermen. Maar nog steeds op papier zou dit de droom moeten zijn, toch? Jouw favoriete game krijgt 5 jaar lang gratis service, gratis updates, gratis content. Het is eigenlijk iets wat iedereen zou moeten willen, toch? Maar toch is het af en toe van...
Ja, omdat het niet goed uitgevoerd wordt. Kijk, live service werkt alleen als de core game op het moment dat die uitkomt. Dus voordat de service überhaupt begint. Als die gewoon goed in elkaar zit. Als de gameplay gewoon prima is. Als de content op dat moment gewoon voldoende is. Dan kun je beginnen met live service. Maar vaak is het zo dat de content nog niet eens afdoende is om te zeggen... Nou, weet je, dit is onze grote release.
Nee, precies. En hallo, Evelien. Leuk dat je er bent.
Is het ook leuk om Frans Bauer te zien?
Ja, iedereen. Maar Engels er binnen, jongen. Dat wordt de best bekeken stream ever.
Of niet?
Nee, maar ik heb dit beetje dat het ook een beetje een tweezijdige zwaard is, weet je wel. Dat aan de ene kant ja, heb je natuurlijk gratis updates en terwijl daarvoor verkopen ze cosmetics. Want daar zijn we denk ik wel gekomen nu. Geen pay-to-win meer zie je eigenlijk bijna nooit meer. Maar wel bij Pokémon Unite of zo, weet ik veel. En ja, wanneer is zeg maar iets ook gewoon fair business en wanneer is het predatory? Dat vraag ik me ook wel eens af. Want er worden best wel wat tactieken ingezet om ervoor te zorgen dat de peler gepusht wordt om het te kopen met FOMO, weet je wel. Het is maar 1 week beschikbaar, daarna nooit meer en dat soort dingen. Dus ja, in hoeverre mag zo'n uitgever gaan? Zijn mensen echt verantwoordelijk voor hun eigen geld? Of moeten ze ook in bescherming genomen worden? Dat is altijd wel een beetje het vraagstuk wat in mij opkomt.
Nou, ik denk dat laatste sowieso wel deels speelt. Want daar... komt ook het stukje lootboxes bij kijken. Hè? Dat het toch een soort van een vorm van gokken is. En dat je mensen, ja. En dan met name jonge mensen, ervoor moet behoeden dat ze niet aan het gokken slaan. Maar in principe, kijk, met een live service dingetje, als jij elke maand een x-bedrag ergens aan uitgeeft, is dat niet ook een soort vorm van verslaving?
Ja, dat is een beetje het moeilijke hieraan, om dat te bepalen. Want kijk, je zou ook kunnen zeggen, dan, nou luister, de Nike store, die zet ook een keer nieuwe schoenen in de vitrine en zeggen, volgende week zijn ze weg. Ja, is dan ook, zeg maar, niet oké. Okay. Het is gewoon een beetje scummy, tuurlijk, maar is het dan ook meteen, ja, mag dat, ja of nee? Zou dat mogen? Ik vind het lastig om dat te bepalen, man. Ja, want je weet gewoon dat sommige mensen heel erg... Ja, ik heb er zelf niet zo last van. Maar ik weet ook, ik ken mensen die inderdaad gewoon zichzelf niet kunnen weerhouden. En echt, als ze dat zien, gewoon die impuls hebben van... Oh shit, dat moet ik kopen, weet je wel.
Ja.
Die worden gewoon bespeeld.
Ja, en dat is ook... En zeker, kijk... Uitgevers weten gewoon dat er een best wel grote groep mensen is... die daar gevoelig voor is.
Mm-hmm.
En dat is exact de reden waarom ze dat doen, weet je. Van die limited edition skins of limited time events. Oh, en dat moet nu en dat moet nu. En anders dan krijg je het nooit meer te zien. En dan loop je achter. En dan, weet je, en mensen zijn er gewoon heel gevoelig voor. En zeker de jongere generaties die ook nog helemaal niet echt geleerd hebben om verantwoordelijk met hun geld om te gaan.
Mm-hmm.
Dus ja, ik vind het wel lastig. Kijk, weet je, iedereen moet natuurlijk zijn geld uitgeven hoe en waaraan die dat wil. Maar op het moment dat het zo erg wordt dat straks echt wel mensen in de problemen komen door microtransactions en live service games, dan kan het ook wel impact hebben op de industrie, omdat games in zijn algemeenheid dan in een kwaad daglicht gezet worden.
Ja. Je zou nog kunnen beargumenteren dat games ook gewoon een maatschappelijke functie hebben. Het is natuurlijk gewoon het grootste entertainment media platform op dit moment. Groter dan muziek, groter dan films, al die dingen.
Ja.
Ja. Dus is daar ook gewoon een bepaalde, misschien niet naar gevraagd, maar is daar, komt er een bepaalde verantwoordelijkheid bij kijken?
Nou, dat denk ik wel, want heel lang zijn games ook al in een kwaad daglicht gezet, toch? Want er waren
ja,
heel
met
veel
geweld en
documentaires
dat soort
over inderdaad dat games of gewelddadige games jou gewelddadig zouden maken. Dat games verslavend zouden zijn. En hè, dat het ervoor zou zorgen dat mensen hun huis niet meer uitkwamen en allemaal dat soort dingen.
Als je game bent, loser.
Dat speelt nog steeds een beetje. En als dit er dan ook nog bij komt, want ook dat hele gebeuren met die lootboxes was ook weer een soortgelijk iets. Ik denk dat de mainstream media nog steeds een meer negatief beeld van games heeft dan het daadwerkelijk is.
Weet niet zeker of dat nog steeds zo is, maar ik weet zeker dat er ook nog bepaalde mediaplatformen zijn, we all know the ones, die inderdaad dat soort mening nog steeds delen, mee eens.
Ja.
Maar goed, het is inderdaad onze special guest. Hij wilde graag erbij zijn. Zijn mic doet het alleen niet, dus hij luistert graag mee. goed. Nou ja, het is inderdaad een tweezijdig zwaard. Over dat soort zwaarden gesproken. Laten we gewoon lekker het hebben over een game zonder microtransactions. Maar wel pre-order bonus trouwens, dus waar heb je het over? Wolong Fallen Dynasty van Team Ninja. Team Ninja ken je misschien van de Neo Games. Die exclusief waren te vinden op het PlayStation platform en later ook op de PC. Wolong Fallen Dynasty is beschikbaar op PC, de PlayStation consoles, Xbox consoles en Xbox Game Pass voor zowel PC als console als cloud.
Zo.
Nee, niet jij, gewoon zo. Cloud gaming.
Oh,
beetje
ik dacht,
online.
Ik dacht, ik heb de game niet hoor.
Ik ben Wolong. Maar ja, ik heb die game dus wel een tijdje mogen spelen. Gecomplete. Review staat online op gameliner.nl. Lees het en zorg ervoor dat ik weer eens in de top 10 kom te staan, vind ik leuk. Nee, grapje sta ik al.
Dus niet dat je er iets voor krijgt of zo. Ik krijg geen beloning.
Nee, nee.
Okay, nee, een nee, beetje nee, honor, maar...
Ik zal, als je een comment plaatst onder mijn review, dan geef ik je een like en een gepaste respons. Kijk, daar kan je het voor doen. Hè.
Want ik ga nu gelijk een comment typen.
Ja, super. Nee, doe het straks. We zijn nu bezig. Jij hebt vragen voor mij.
Ik heb vragen voor jou.
Als ik niet vergis. Voor deze actie-RPG.
Ja.
Okay. Deze Souls-like.
Oh, ja, nou, je hebt gelijk mijn eerste vraag al beantwoord. Mijn eerste vraag was, what the fuck is Wolong Fallen Dynasty? Maar goed, ja, het is dus een actie-RPG Souls-like. Oké. Okay.
Ja, die zich afspeelt in het tijdperk van de Drie Koninkrijken in China. Als je verkend bent met de setting, het is vooral heel erg hele grote keizerrijken en heel veel oorlog en heel veel, ja, bepaalde machtsverhoudingen. En een prachtige cultuur, moet ik zeggen. Qua architectuur in deze game is ook echt beeldschoon. Ja, maar dat is het ongeveer. Okay. In een nutshell.
Okay. Nou, ik heb Total War Three Kingdoms gespeeld. En volgens mij gaat dat over hetzelfde tijdperk. Dus ik weet ongeveer wel wat ik kan verwachten.
Ja, ik ben geen expert op het derde of het Drie Koninkrijk, hoor. Ik weet dat er een Han Dynasty bijvoorbeeld is. Maar het gaat echt zo verschrikkelijk diep. Dus
als ja, maar dat het is... zeg maar, de Chinese geschiedenis is ook behoorlijk uitgebreid. Alleen in de meeste games zien we juist meer Japan en zo en niet China. Terwijl China echt een hele rijke en interessante geschiedenis ook heeft.
Ja, true. Ja, vind ik ook. Ben ik mee eens. En het grappige dat Team Ninja is ook een Japanse ontwikkelaar. Dus die hebben zich ook eraan gewaagd. Maar ja, je hoeft ook niet per se alles te weten van de setting om te kunnen genieten van Wolong. Ze helpen je wel een handje om een beetje uit te leggen wat de stakes zijn. En het vooral ook meer het visuele aspect van de cultuur die echt tot zijn recht komt in deze game.
Oké. Okay. Oh, maar dat is sowieso wel tof.
Ja, je ziet vooral in outfits en wapens, ja, in personagedesign, in ook het wilde leven, architectuur, zoals ik net al noemde. En natuurlijk ook gewoon de natuurlijke landschappen die China destijds en nog steeds heeft. Ja, bij die.
Oké, de game ziet er dus goed uit. Hoe speelt de game? Want je bent natuurlijk een heel grote fan van Souls-like games.
Ja.
Je bent denk ik wel de grootste expert op het gebied van dat soort games binnen ons.
Oh jeez, wauw, wat een compliment. En we totaal niet ingestudeerd.
Wow, oké, rude. Oké, goed, hoe is het qua gameplay, hoe is het qua combat? Is het vloeiend, is het eerlijk gebalanceerd? Of is het gewoon zwaar kut en denk je, nou weet je wat, ik ga Elden Ring alweer opstarten.
Dit, zeg maar, deze review van Wolong was echt het het beste voorbeeld van Kill Your Darlings. Want als ik elk systeem in Wolong had moeten uitlichten, dan ja, had ik 15 alinea's, weet je wel. Oh. Waarom doe je dat niet? Lui kut. Nee, weet je, nee, je moet gewoon... Wel zijn ze kort en kortig en beknopt. Oké.
Okay, nice.
Wolong Fallen Dynasty heeft het meeste weg van Sekiro en... Ja, Nioh, of course. En als je het vergelijkt met Dark Souls, is het meteen lastig. Op meerdere fronten. Ik zal gewoon beginnen met level design. Level design heeft wel dat stukje van... Ja, verschillende wegen uiteindelijk... gooien van die shortcuts open... en dan heb je weer shortcuts... om eerder naar een andere area te gaan. Dat soort dingetjes. Maar het zijn wel losstaande levels. Elke keer als je zeg maar... Dus elke layout van elke level is hetzelfde eigenlijk. Je begint gewoon bij je beginpunt. Je gaat door... Je verkent de level een beetje, je gooit nieuwe routes open. En aan het einde van het level staat er een eindbaas op je te wachten. Het is niet zoals in Dark Souls of in Elden Ring of in ja, Bloodborne. Dat je ook een wereld hebt die echt verbonden is.
Okay,
dus, het is echt gewoon losstaande levels.
Oké, okay, ja. Dus een beetje een soort van dat je van de ene dungeon naar de andere gaat en elke keer die dungeon uitspeelt.
Ja, precies. Het is eerder dat inderdaad. Het makes sense in narratief, want het is natuurlijk, het speelt zich af tijdens een oorlog en je springt soms jaren vooruit. Niet altijd echt af te lezen in het narratief, maar dat terzijde. Okay. Dan zie je gewoon in je menu van ineens is het zoveel jaar en dan zijn er een paar jaren eraf getrokken of voorbij opgeteld.
Is dat niet heel verwarrend?
Weet je, ik zal zo wat meer vertellen over het narratief, maar ja, dat is wel goed samengevat. Verwarrend.
Oké. Okay.
De combat is een stuk agressiever dan in Dark Souls. In Dark Souls was het vooral ook gewoon oké. Hetzelfde als in leerde patronen, dat is belangrijk. Maar ja, het is wel eens veel meer offensief.
Oké, dus niet veel meer wat je in de Souls-like games wel meer hebt.
Ik denk het wel. Alleen al op bepaalde momenten. Je hebt zeg maar een aantal tools tot je beschikking. Je hebt gewoon je basic melee attacks. Je hebt ranged attacks met je crossbow, je smashes, al die dingen. Je hebt wizardry spells. En ligt er dan aan hoe jij je karakter level-upt met 5 verschillende ja, soort elementen. Ik heb vooral... hoe heet die ook weer? Volgens mij wood en fire. Dat waren de 2 elementen die ik heel veel had... geleveld, want ik wilde en gewoon lekker tanky zijn, lekker veel health hebben. En ik wilde gewoon dat mijn melee damage gewoon goed was.
Okay.
Maar al die 5 elementen hebben dus ook allemaal verschillende spreuken aan zich gebonden. En zodra je die zeg maar unlockt en je hebt genoeg punten in een bepaald element geïnvesteerd, dan kan je die spreuk gebruiken. Daarnaast kan je een Divine Beast oproepen. Een van de legendarische Chinese legendes kan je dan zeg
een
maar...
Een Divine tot Beast?
Tot je op je zijde roepen als het ware.
The Legend of Zelda Breath of the Wild, toch?
Oh, naar. En je kan de meeste aanvallen kan je blokken. En je hebt een parry mechanic die heel erg belangrijk is. Ik noemde mijn review Slashy Souls. Want ik had Parry King al een keer gebruikt in een andere game. Maar Parry King is ook wel echt een dingetje. Want als jij zeg maar niet kan parryen. Dan heb je het lastig in Wolong. Er zijn bepaalde aanvallen die je bijvoorbeeld ook niet kan blokken of van kan ontwijken. Dan glimt zeg maar heel de enemy in rood voor een paar seconden. En dan moet je op het aller echt pixel perfect moet je juist doen om die parry uit te voeren. Oh. Maar als je dat doet, dan zorg je ook meteen dat je een soort stuk uit hun composure pakt.
Oh, yeah,
en wanneer je zijn composure... Sekiro, you know what it means.
Yeah.
Maar daarnaast heb je ook een moraal rank. En moraal kan je upgraden door overal vlaggen in een level zeg maar, te planten. Dus zeg maar je extra checkpoints en dat soort zaken. Wanneer je moraal hoog is, doe jij meer schade en ontvang je minder schade. Dus mocht je nou moeite met een bepaald level, is het je eigen interesse om alle vlaggetjes op te zoeken. Dan heb je in principe het hoogste morale rank dat er is. En ben je gewoon op je sterkst. Daarnaast kan je ook AI-NPC's oproepen ten alle tijden. Anders zoals in Dark Souls bijvoorbeeld, want daarvoor moet je echt hun sign vinden.
Yeah.
Nee, je doet gewoon bij je checkpoint. Je spendeert een tiger seal en dan kan je ze oproepen.
Oh,
en in heel veel missies...
Dat je die spirits hebt, zeg maar, of hoe die dingen ook heten.
Nee, ik zou niet zeggen dat het exact hetzelfde is, maar het is in ieder geval vergelijkbaar daarin dat ze ten alle tijde beschikbaar zijn, zo vrijwel. En in heel veel missies begin je ook met een NPC aan je zijde, omdat het gewoon onderdeel is van het verhaal eigenlijk. Ja, wat was de vraag ook alweer? Want ik heb nu heel veel dingen uitgelegd.
Ik had het over de combat.
Ja, combat, ja. Dus dat zijn allemaal onderdelen die te maken met de combat. En vijanden zijn sterk, zijn snel. Ze zijn agressief. Dus in de moeilijkste periode die je hebt in Wolong is gewoon de eerste uur. De eerste uur. Want dan ben je zo bezig met hoe werkt alles nou? Wat verwacht de game van mij? Wat kan ik? En de game is er ook niet zo van, oh, laten we het doen even rustig aan. Nee, nee, nee. Ze maken je meteen gewoon compleet in. Je vecht volgens mij in de tweede missie tegen een aap. En als hij jou één keer dropkick, dan ben je gewoon dood. Maakt niet uit hoeveel punten je geïnvesteerd hebt.
Oh, fun times.
Ja, wat wel grappig is, want later is die aap gewoon een reguliere vijand. Die je gewoon, oh, oké, nou, ik pak hem even aan, weet je wel. Oh. Easy.
Oké, maar dat is wel tof. Dat je gewoon ook wel, zeg maar, ook visueel ziet dat je groeit en sterker wordt. Omdat, zeg maar, die enemy waar je aan het begin heel veel problemen mee had, die een boss was, nu gewoon een normale enemy is geworden.
Ja, dat is altijd wel een leuke mechanic, inderdaad. Wolong is voor een Souls-like in ieder geval heel toegankelijk, maar ook best wel easy. Vond ik.
Oh.
Ik heb natuurlijk wel redelijk wat Souls-like gespeeld. Dus misschien ligt dat aan mijn eigen, ja, wat voor soort games ik fijn vind. Maar ik denk dat de meeste mensen die interesseren in deze games zullen ook wel wat Dark Souls games of Neo games gespeeld hebben. Ze hebben uiteindelijk ook volgens mij een New Game Plus. Daar heb ik me nog niet aan gewaagd, moet ik eerlijk zeggen. Omdat ik nog niet echt de behoefte daarvoor had. Maar misschien dat het daar wel een stuk lastiger is, who knows. Wolong heeft wel last mee dat, zeg maar, op één moment kan je gewoon een paar levels doorgaan. Geen enkel probleem, weet je wel. Je race er doorheen. Op een gegeven moment kom je tegen een difficulty wall. Waarvan je denkt van, oké. Wat meer opbouw, wat geleidelijker naartoe gaan. Dat zou misschien wenselijk zijn. Maar dat was het dus. Nou, dat gebeurt dus niet. Af en toe is er gewoon een gigantische spike in van, holy fuck. Waar, wat gebeurt hier ineens? Maar goed.
Maar ook wel en, een beetje nee, in lijn met het Souls-like genre, toch?
Ja en nee. Ik had het idee dat altijd in, nou ja, als we toch de vergelijking moeten trekken met bijvoorbeeld een Sekiro of een Elden Ring, dat wel, hoe moeilijk een boss is, dat het wel, I don't know, op een goed tempo gaat. Dat je echt wel het idee hebt van, het wordt geleidelijk moeilijker. Maar Elden Ring heeft dat ook wel een beetje. Inderdaad. Vooral de laatste bosses, in de laatste fase van de game, die zijn wel echt op een heel ander level dan de mid-bosses of zo. Maar bij Wolong is dat het gewoon all over the place. En heb je early game, heb je één of twee bossen waarvan je denkt van, wat fuck is dit? In het midden heb je een boss waarvan je denkt, hey, is het nou nodig?
Okay.
Maar daarna, weet je wel, de latere bossen zijn echt waar je denkt, oké, nou, was dat het? Weet je wel, zulke dingen. Dus het is een beetje all over the place. En de combat is dus goed. Het is heel erg bevredigend als alles goed gaat. Weet je wel, als je gewoon zo'n grote enemy 5 attacks naar je spamt en je pareert ze allemaal tegelijkertijd en dan hit je hem terug. Dat is wel echt heel nice. Dus de combat is sowieso wel een van de betere dingen.
Ja, goed. Niet dat ik weet hoe dat voelt, want parry-in games, dat is nooit mijn sterkste kant geweest.
Mij ook uit niet. Maar als ik een Dark Souls game speel, zo, ik ben altijd van, ik ontwijk alles en dan pak ik mijn gigantische hamer en doe ik bonk. Weet je wel? Maar
yeah.
Ik moest nu echt wel mijn speelstijl aanpassen op de systemen van de game, wat ik niet erg vind.
Nou, zolang maar het werkt heel goed werkt, weet je, als er geen rare delay op zit, als het signalen goed werkt en zo, dan is dat natuurlijk wel te doen en te leren.
Alleen, het sowieso te leren.
Ik heb ook games meegemaakt waarbij dat parryen gewoon zo ontzettend scheef is.
Ja, bij Wolong is dat voornamelijk goed hoor. Maar ja, zoals iedereen heb ik wel eens moment gehad waar ik dacht, wat de fuck, je deed er op tijd, weet je wel, dan nog frustreerd zijn, maar
ja,
dat hoort erbij, denk ik.
Dat
ik denk,
erbij.
In het algemeen werkt het goed. Dus okay. Combat, yes, goed. Very good.
Oké. Goed, laatste vraag, hele persoonlijke vraag.
Oh.
Zou je Wolong Fallen Dynasty aan mij aanraden?
Aan jou.
Ja, mij persoonlijk.
Jij Souls noob. Weet ik veel. Ik denk dat jij, nou ja, het staat sowieso op Game Pass, dus hey, dat is al één. Ik denk ook wel dat jij, ja, ik vind het lastig, weet je waarom? Ik denk dat je qua setting en tijdsperiode, net zoals ik, heel erg kan waarderen, van holy shit, is echt wel iets nieuws, maar ook weer iets bekends en iets vertrouwds. Dus nice. De combat kan je denk ik ook wel liggen als je uiteindelijk gewoon een beetje mee bezig bent geweest. En vooral het experimenteren van verschillende speelstijlen. Ga je meer op de stealth zitten of ga je meer op de range spel zitten. Je hebt wel veel mogelijkheden in hoe je te werk gaat. Wat altijd goed is in dit soort games. Omdat uiteindelijk gaan de dedicated spelers gaan natuurlijk de allerbeste strategieën uitproberen. Dat soort dingen.
Ja,
maar je bent ook iemand die het narratief belangrijk vindt. En ik moet zeggen dat het narratief in Wolong echt een fucking mess is.
Oké. Okay. Ja, goed, jij had het al over timeskips en zo. En ik dacht, oké, timeskips, dat.
Ja. En dat wordt niet echt gecommuniceerd. Hè. Dat zie je gewoon uiteindelijk in het menu ergens. Van, oh, zijn we een paar jaar verder? Oké, top, I guess. Nee, je komt... Het verhaal in Wolong gaat in principe als volgt. Je bent gewoon een naamloze krijger en je redt een bepaald belangrijk personage van de dood of dan toch weer niet. En dan lig je ergens weg te rotten, maar iemand heeft je toch weer gered. En oké. En iedereen die je tegenkomt denkt dat jij super awesome bent en een echte held en echt een warrior met heel veel skill. En er zijn echt iets van fucking 40 personages en elke keer zijn ze voor één cutscene. Daarna verdwijnen ze en zijn ze 5 minuten weer later. En dan verwacht de game dat ik echt ook maar een idee heb wie ze zijn.
Oh, ja. Nee. Dat,
Het golft steeds op en neer. En ik heb het idee dat maar heel weinig personages ook daadwerkelijk de tijd en ruimte krijgen om een impact te maken. Zeker omdat er heel veel personages zijn. Maar zeker omdat hun motivaties eigenlijk ook allemaal wel een beetje hetzelfde zijn. Het is vaak van, mijn familie is belangrijk en daarom wil ik de oorlog winnen. En dat is dan zeg maar wel eigenlijk de motivatie voor vrijwel elk personage.
Ja, oké.
Ja, dus narratief, het kon me niet boeien helaas. Dus... Ik vind het lastig, man. Want het is niet per se een heel slecht verhaal, maar het is heel erg onopmerkelijk. Het is gewoon niks wat echt je bijblijft. En er gebeurt echt heel veel fucking random shit. Tussendoor gewoon dat bepaalde personages gewoon ineens worden gekild zonder reden.
Oh.
Of ja, ja dat, gewoon zonder opbouw eigenlijk.
Dat is wel best wel jammer om te horen. Want als ik inderdaad kijk naar gewoon de setting en zo, weet je wel, dan lijkt het me echt super tof. Mm-hmm. En ook qua gameplay. Kijk, mij maakt gameplay niet zo super veel uit. Ik ben oké-ish genoeg in alle soorten games dat ik allerlei soorten games wel kan spelen. Maar het is voor mij inderdaad gewoon heel belangrijk van, oké, weet je, die 30 uur of whatever die ik hierin ga steken, zal ik dan plezier hebben met het volgen van het verhaal en kan ik relaten met de characters en zo.
Mm-hmm.
En ja, als ik het zo hoor, gaat het dat dus niet echt worden.
Ik denk dat er zijn sowieso betere verhalen in dit genre en ook in deze setting. Ik heb volgens mij ongeveer 18 uur over gedaan om heel de main campaign uit te spelen en daar tussendoor heb ik ook al nog sidequests gedaan en met andere systemen interactie gezocht. Dus ja. Oh ja, en ik moet ook zeggen dat het loot systeem in Wolong is ook echt niet oké. Oh. Je krijgt zeg maar gewoon 8 dezelfde versies van hetzelfde zwaardje, maar in plaats van 2 sterren of 3 sterren, dus je krijgt nog 8% stone resistance erbij of zo, weet je wel. Oh, dan denk ik van, don't fucking care.
Dat lazy loot scaling.
Ja, weet je, en dat is echt niet mijn ding.
Nee.
Ik wil graag dat elk wapen op zichzelf kan staan. En op basis van, zeg maar, hoe uniek een wapen is, dat je dat dan wil hebben, weet je wel.
Dat het niet alleen maar cijfertjes bij elkaar optellen is.
Nee, precies. Dat is iets wat ik bijvoorbeeld in Elden Ring heel... of Dark Souls games überhaupt goed vind. Heb je gewoon vaak 1 versie van een speciaal wapen. Een boss weapon of whatever. En die geeft je ook speciale functionaliteit. En daarom is de wapen speciaal. Omdat in principe Wolong elk wapen speciaal is. Zolang je maar de beste versie ervan vindt. Toevallig.
Ja.
Ja, I don't care.
Fair enough.
Ja, Wolong is... Het doet mij een beetje denken aan Atomic Heart. Alleen in Atomic... wacht. Als in hoe ik deze 2 gereviewd, hè. Hear me out.
Ik dacht al, ik zie de vergelijking niet helemaal, maar...
Sovjet sci-fi thriller en Three Kingdoms actie-RPG. Ja, het is een beetje hetzelfde. Nee, luister. Het is meer zo dat in beide games hebben hoge pieken en diepe dalen. Alleen bij Wolong heb ik het idee dat de diepe dalen zijn minder diep. Maar de hoge piek is er ook wat minder hoog. If that makes sense.
Ja, het is dus Atomic Heart, average overall, zeg maar.
Ja, precies. Kijk, ik denk dat Wolong iets minder grove fouten maakt dan Atomic Heart, maar dat ook mijn excitement een beetje beperkt is. Alhoewel ik vette dingen heb gezien en gewoon echt mezelf vermaakt heb met Wolong. Het is geen Game of the Year material, zeg maar.
Oké. Ja, goed, ja, weet je, op zich hoeft dat ook niet heel erg te zijn. Toch niet elke game die uitkomt hoeft een Game of the Year te zijn.
100% eens. Weet je hoe fijn het is om af en toe gewoon een game te spelen van oké, nice, en ik accepteer tekortkomingen. Thanks voor je tijd.
Ja, precies dat, weet je. Dat je gewoon een game speelt omdat je een game wilt spelen. En dat je daar een beetje plezier uit hebt gehaald. Ja, dat is fijn. En meer dan dat is het ook niet te zijn.
Niet altijd, nee. zijn die dus exact... die heb ik exact niet in mijn review gezet. Omdat ik niet dacht dat die toepasselijk was. Of ja, hoe zeg je dat?
Niet toepasselijk, bro, that's kind of racist. That's not very cool. It's not very woke of you. Kind of. En die grap is echt ouder dan dat
heel
jij
oud.
Bent.
Ik wou zeggen. The fuck.
Maar goed, thanks voor deze toevoeging.
Hey, top. Cool. Alright. We hebben geen jingles, je moet het maar even doen zonder Rudy's
nee,
goede stem.
Nee, ja, die kon ik ook nergens vinden op de Dropbox. Die zijn gewoon kwijt. Ja, jammer dan.
Helaas. No worries, want we gaan het hebben over PlayStation. Zoals jullie misschien weten is Microsoft / Xbox is bezig met de overname van Activision Blizzard.
Nog steeds.
Dit gaat niet zonder slag of stoot. En een van de grootste drempels is toch wel de houding van Sony / PlayStation. Die willen al te graag wat roet in het eten gooien. Want ze willen natuurlijk niet dat hun grootste concurrent eigenlijk... er zomaar met een van de allergrootste uitgevers mee aan de haal gaat. Veel back and forth. En uiteindelijk heeft Microsoft dus gezegd van... jongens, we geven jullie een dagvaarding. We willen eigenlijk wel eens weten... wat jullie allemaal doen met jullie exclusiviteitsdeals. Want daar gaat deze kwestie over. Jullie willen niet dat wij Call of Duty en Activision hebben. Omdat jullie bang zijn dat er exclusiviteitsdeals komen die de markt verzieken. En ja... Sony heeft gezegd van, ja luister, gaan we niet doen. En toen zei de VTC, Federal Trade Commission, als ik me niet vergis.
De FTC.
Ja. Die zei van, nou, ik ben het uit met Microsoft eens, laat maar eens zien. Alleen ze hoefden niet vanaf 2012 te doen, maar vanaf 2019. Om het een beetje relevant te houden, I guess. Dus ik denk dat we echt heel fucking juicy nieuws gaan krijgen hierover. Dat je echt gewoon die deals krijgt te zien. Van dat Sony bepaalde ontwikkelaars of uitgevers benadert en zegt, yo, we betalen jullie dit. En jullie game is voor altijd van ons. Ik ben heel benieuwd naar gewoon hoe dat zich uitpakt. In welke feiten we straks echt hebben.
Ja, fair enough. Ik zie het een beetje als twee jankende kinderen, zeg maar.
Twee jankende biljonairs.
Hele rijke
ik
kinderen.
Ik heb niet genoeg geld.
Ja, nee, maar het is basically dat, weet je. Het zijn de twee grootste spelers op de gamemarkt. Sony heeft met haar exclusiviteitsdeals eigenlijk altijd een soort van monopoliepositie willen bemachtigen. Zeker met de grotere titels. Mm-hmm. Nu gaat Xbox Activision Blizzard overkopen, waarmee het zelf een monopoliepositie dreigt te verkrijgen. En daar gaat Sony nu om janken. En doordat Sony nu is gaan janken, is Microsoft gaan janken. En weet je, zo kun je lekker door blijven gaan. Waarschijnlijk zal die deal niet eens komen. Denk ik. Ik denk dat echt gewoon er zoveel gejankt gaat worden, dat Microsoft zegt van ja, weet je, laat die hele fucking Activision Blizzard maar lekker zitten, ik ga in een andere zandbak spelen.
Nee, ik denk dat ze wel doorzetten op Activision. Ik denk dat ze echt die heel graag willen hebben, anders hadden ze misschien al heel veel eerder met de pet naar gegooid.
Ja, oké, maar Sony zal wel voor altijd moeilijk blijven doen hierover.
Ja,
voornamelijk dat vanwege klopt. Het feit dat zij straks Call of Duty zullen hebben.
Ja, maar daarom snap ik ook niet waarom er niet... Ja, die 10-jarige deal wat Nintendo al geaccepteerd heeft, zeg maar. Wat ik trouwens ook wel een beetje bizar vind. Want hoezo beloof je Call of Duty nu al aan Nintendo als je die shit nog niet in huis hebt? Maar nee, Allah.
Als die game niet eens op de console past.
Cloud-based streaming komt goed. Nee, als ik denk aan PlayStation, die inderdaad een monopolie gecreëerd hebben voor zichzelf, dan denk ik voornamelijk ook aan, ja, dat komt voornamelijk. Want als mensen het argument gebruiken, waarom kies je PlayStation, zeggen ze, ja, exclusieve games. En die komen dan voort vanuit hun eigen studio's, makes sense. Doet iedereen, doet Nintendo, doet Xbox, maakt niet uit. Maar ik denk ook aan games zoals, Final Fantasy.
Yeah.
Hoe vaak is die al niet exclusief gebonden aan PlayStation?
Yeah.
Ik denk aan Bethesda games voordat die onderdeel werden van, Xbox, zoals Tokyo Ghostwire, bijvoorbeeld. Nee, dat ga ik niet serieus nemen. Ja, maar je snapt wat ik bedoel, toch? Het is inderdaad altijd voor PlayStation was altijd hun einddoel was altijd, wij willen grote games en die zijn voor ons. Alleen, niemand anders.
Ja, en daarom vind ik het zo raar dat ze nou lopen te janken vanwege die Activision Blizzard deal. Zij hebben altijd die exclusiviteit gehad van echt enorm grote titels. En daardoor zijn hun console sales ook altijd hoger geweest dan die van Xbox.
Ja. En nu is Xbox al een paar jaar bezig met een andere strategie. Meer, eigenlijk gewoon hun eigen eigen bezit gewoon veel verder uitbreiden. Met Game
Ja,
Pass,
Game
met
Pass.
PC gaming, met cloud gaming. Ja, het is een beetje inderdaad, wat Sony doet, een beetje iets met die pot en de ketel. Maar ik ben nu voornamelijk benieuwd wat ze gaan zeggen. Want bijvoorbeeld een Final Fantasy VII Remake, om even het meest relevante voorbeeld te noemen, stond destijds 1 jaar exclusiviteitsdeal.
Ja.
Het is al 1 jaar geweest. Waar is nog meer gekomen? Epic Game Store?
Ja,
Een PC-port die je trouwens niet altijd best ontvangen werd
Nee,
destijds.
ja, een PC-portje, inderdaad. En niet die andere console.
En niet die andere consoles, want Nintendo is ook gewoon geskipt.
Ja.
Maar ja, je weet wat ik bedoel, joh.
Ja, oké, nee, fair enough. Maar goed, dat is inderdaad wel zo. En volgens mij was het zelfs ook zo dat Call of Duty bepaalde maps en zo alleen op de PlayStation had, toch?
Hogwarts Legacy, ook een PlayStation-exclusieve
PlayStation
missie.
Exclusive missions, ja. Ja, het is, Sony heeft altijd best wel de overhand gehad door die exclusiviteitsdeals. En nu ze dat in één keer terug in hun gezicht krijgen, is het in één keer janken geblazen. En dat
who lives by the sword, dies by the sword, zeggen ze wel eens. En ik denk dat dit wel het beste voorbeeld daarvan is. En ik ben gewoon heel benieuwd naar wat ze zeggen inderdaad. Als ze zeggen van, yo, we zijn 1 jaar exclusief voor ons. Maar daarna ook in de kleine letters. Oh, en nooit naar Xbox of nooit naar Nintendo. Dat zou spicy. Het wordt in ieder geval spicy. En ik heb er zin in. Ik heb zin in dat die details worden vrijgegeven.
Ik ben inderdaad
heel
benieuwd wat daar straks uit gaat komen. En als er inderdaad iets staat van, hè, 1 jaar exclusiviteit voor ons. En daarna mag je naar PC, maar niet naar andere consoles. Ik vraag me af of dat niet ook legale of legal issues geeft.
Ja, dat vraag ik me ook af. Zeker als je het wel in je trailer vermeldt van, oh, het is zoveel jaar exclusief voor PlayStation 5. Voor mij bijvoorbeeld in zo'n Forspoken, niet dat ik die op een ander platform wil hebben, maar, om maar een voorbeeld te noemen. Ik ben dan benieuwd of dat inderdaad gewoon mag. Ik ben heel benieuwd. We shall see.
We zullen het zien, ja.
En Call of Duty kan best draaien op de Switch, alleen niet 180p en 60fps. Ja, maar dat is wel een beetje nodig, hè?
Wat verstaan we onder draaien, Niels? Een buttery smooth 3 frames per seconde?
I mean, kom op. Voor dat soort shooters met zo'n vlugge time to kill, moet je gewoon goede frames hebben, anders is het echt niet te doen.
Nee, maar je hebt gyro aiming, dus wat doen die frames er toe?
Niet zo pesten, die jongen. Hij doet zijn best. Nou ja, dan kan ik jou gaan pesten nu. Want we gaan het hebben over Final Fantasy 16.
Hoezo dan we mij pesten?
Nou ja, omdat het gewoon waarschijnlijk iets is of iets wordt waar jij gewoon niet heel happy van bent.
Ja, ik... Kijk. Ik heb in de 30 jaar, bijna 30 jaar dat ik op deze aarde rondloop en de...
30! Boomer.
Wow. En in de, ja, wat zal het zijn, 25 jaar of zo dat ik games speel. Inmiddels wel geleerd dat ik gewoon niet heel erg af moet gaan op dingen die ik zie voordat de game uit is en ik het daadwerkelijk in mijn eigen handen heb gehad.
Heb je de previews gezien, though?
Ik heb de previews gezien, net zoals van heel veel andere games. En ik heb ook in het verleden echt games opgehyped naar aanleiding van previews. Ik heb games afgekraakt naar aanleiding van previews. 9 van de 10 keer zat ik ernaast. Ik weet het gewoon niet. Het is voor mij, denk ik, vooral de hoop dat het een goede game gaat worden. Want ik ben nog steeds van mening dat na Final Fantasy X er geen goede Final Fantasy meer is uitgekomen. Even los van 14. Dat is een goede game vanaf de reboot ding. Maar het is een MMO, dus feitelijk gezien geen echte Final Fantasy ervaring zoals een Final Fantasy hoort te zijn.
Het is een MMO, dus eigenlijk geen game. Maar
wie speelt er tegenwoordig MMO's? Wie heeft daar tijd voor?
Ain't nobody got time for that. Als we het toch hebben over fucking prehistorische memes.
Ik kan het niet over... Noem je mij nu een prehistorische meme?
nee, want ik ken deze meme ook nog. Het was in de 9-gag glory days. Yeah.
Ja, toen memes nog sens maakten. Voor mij dan.
The world made sense.
Ja. Nee, ja, kijk. Oké, Final Fantasy 16. Van wat ik tot nu toe heb gezien... Gaat het... Kijk, mijn ultieme hoop is dat Final Fantasy teruggaat naar wat het vroeger was. Maar dan modern, zeg maar. Dus gewoon old school, turn-based combat, lang uitgebreid, convoluted verhaal over vriendschap en magie en verraad en avontuur en zelfontwikkeling en characters waar je verliefd op wordt, ook al zijn ze fucking lelijk. dat is wat ik wil van een Final Fantasy. Maar dat zal ik sowieso niet krijgen.
Nou, sowieso deels niet, want turn-based kan ik niet al vertellen, gaat niet worden.
Nee, precies. En ik snap waarom dat niet meer is. Want turn-based is iets wat behoorlijk outdated is. En zeker als je kijkt naar hoe games er tegenwoordig uitzien. En hoe mensen tegenwoordig media consumeren. Is turn-based niet meer een viable optie voor het grote publiek. Want mensen interesseert dat gewoon niet. Mensen vinden het saai. Mensen willen gewoon snelle actie, vloeiende beelden, flashy, flashy, mooi, oké. Dat snap ik en daar kan ik me soort van overheen zetten. Maar ik wil gewoon dat het weer een echte Final Fantasy wordt. Gewoon echt, weet je wel, die old school, die high fantasy setting. Personages met de meest bizarre achtergrondverhalen. Verhalen waarvan je denkt, wow, what the fuck gebeurt er nu weer? Wow, wat is dit? Weet je wel? En ja, ik vraag me gewoon af of dat ooit nog terugkomt. Ik weet het niet. Ik heb er niet heel veel vertrouwen in. En dat vind ik eigenlijk wel jammer. Want Final Fantasy is nog altijd wel mijn grote liefde als het om games gaat. Want dat is waar ik mee op ben gegroeid. En dat is de franchise die mij echt into gaming heeft gebracht. Ja, I don't know, man. It hurts to be old. Zo voelt het voor mij. Ja, dat... Oh, ik kan niet mee met de tijd, omdat alles wat nieuw is... Wat andere mensen heel tof vinden, dat vind ik niet tof, omdat het niet hetzelfde is als wat ik van vroeger ken.
Nee, is dat gewoon oud zijn of autisme?
Nee! Allebei niet. Ik wil niet oud of autistisch zijn.
Ja, fair enough. Don't we all.
Don't we all. Ja, yeah. I mean... Ja, maar dat was mijn two cents over... Ik weet al niet eens meer wat je vraag was. Volgens mij was het geen antwoord op je vraag, maar dat is wel wat ik kwijt wilde over Final Fantasy 16.
Nee, vind ik voldoende eigenlijk. Okay, want het duurt niet super lang meer voordat we inderdaad achter de waarheid komen. Hoe of Final Fantasy 16 doodgeverfde Game of the Year kampioen wordt. Of dat het toch wel wat haken en ogen heeft. 22 juni voor de PlayStation 5. Als we het toch hebben over exclusieve games voor dat platform. Ja. Nou, je mag nog een keer renten. Want er is een trailer verschenen voor de nieuwe Pokémon anime zonder Ash.
Ja. Ja, ik weet het niet Roy zo goed wat ik ervan...
Nog iemand.
Lico, volgens mij. Is het Lyco? Lico?
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 Lico? Lidl?
Bij de Lidl gekocht. Ja, dat is die chick, toch?
Ja, ik denk het wel.
Ja, die chick en Roy met zijn... Wat is het? De paarse, roze kuif, whatever.
Ja, is het chipmunk gebit.
Ja, kijk, ik heb... Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ik ben namelijk niet de doelgroep van de anime. Het komt heel erg op mij over als in... Kijk, het is voor jonge mensen die niet zo lekker in hun vel zitten... die hier hun twee nieuwe heroes in kunnen vinden. Ze gaan op avontuur en ze gaan het heel goed doen.
Mm-hmm. Was het de PC voor je?
Ja, het is zo... En zo happy. Het is zo... Ja, ik weet niet. Ik ben misschien...
Maar dat is Pokémon altijd wel geweest, toch? Een beetje van upbeat en vrolijk.
Ja, zeker. En al helemaal de anime... Maar omdat we dus nu een nieuw tijdperk van de anime ingaan, zeg maar zonder Ash, de happy idiot, zeg maar, dacht ik van, oké, misschien kunnen we dan toch naar een iets meer volwassen toonzetting gaan of zo. Dat is wat ik in ieder geval hoopte. Maar ja, then again, ik ben niet de doelgroep van de anime. Dus waarschijnlijk voor de wat jongere generatie, zij zullen het denk ik wel tof vinden. Want de characters zien er wel leuk uit. En aan de trailer te zien, zijn het wel echt van die happy, optimistic people, weet je wel. En dat is, ik denk dat dat wel goed is voor de jongere generatie die Pokémon speelt.
Nee, je hebt eigenlijk alles gezegd wat ik er zelf over kwijt zou kunnen. Ik bedoel, ja, dat happy is en gericht op de jongeren, dat snap ik. Want de jongste wil natuurlijk ook... een broodtrommel en een voetbal en de officiële actiefiguren die 50 euro per stok kosten. Dus ja, makes sense, right? Uiteindelijk is het volgens mij de allergrootste grootverdiener in Pokémon nog steeds de merch.
Ja, merchandise, dat gaat echt als warme broodjes.
Aan de andere kant, je kan ook iets hebben wat geschikt voor kinderen en nog steeds echt super fucking goed is. Kijk naar Puss in Boots 2. Heb je die gezien?
Nee.
Kijk hem. Hij is fucking amazing.
Oké.
Eén van de fucking beste films die ik in jaren gezien heb. En ik zeg dat niet zomaar.
Damn, those are them fighting words, man.
Ja, man. Het is misschien wel een van de beste DreamWorks films sinds Shrek 2. Okay. Het is on par met Shrek 2.
Oké.
Okay. Dat zijn fine words. Maar het is wel waar. Nee, maar dat soort films laat wel zien dat je echt wel geschikt kan zijn voor alle leeftijden. Maar ook nog steeds wel diepzinnige boodschappen in kan verwerken die gewoon gelden voor iedereen. En met dat stukje hopelijk jullie meegeven met deze anime.
Oké, dat zijn mooie woorden.
Ja. Woorden, of nee, praatjes vullen geen gaatjes. Praatjes. Ik weet niet hoe je dat met woorden zou kunnen laten rijmen.
Woorden.
Werkt niet alles naar behoren.
Bijna.
Ja. Yeah. Nee, weet je, we hebben nog één scoop voor deze podcast. En dan is het mooi geweest. Want de Paradox Showcase is net geweest. Kijk op GameMind.nl voor al het belangrijke nieuws rondom die showcase. En de allergrootste klapper, gewoon meteen ook wel best wel uit de lucht komen vallen, als je niet naar Lies kijkt, is Cities Skylines 2. Wat volgens mij, ja, het origineel kwam volgens mij echt uit, wat zal zijn, 8 jaar geleden zo? 7 jaar geleden?
Ja, best wel lang geleden. Volgens mij
2014,
15, something.
Ja, precies. En het is wel een van die games, zeg maar, simulaties, dat drie games weer een beetje op de kaart zetten. Snap je? Op de kaart zetten. Mm-hmm. Want je bent... Maar ja, het is hier wel ook een game die, zeg maar, ook altijd genoemd wordt van... Ben je strategie-fan? Wat speel je? Ja, City Skylines. Het is eigenlijk altijd wel geweest. En nu komt er eindelijk een sequel. Komt naar PC, PlayStation 5 en Xbox Series. Ook naar Game Pass vanaf dag 1. Which makes sense nu, want natuurlijk nog van Paradox Showcase, gesponsord door Xbox. Dan denk je, oké, dus ik kom wel een Game Pass, prima. Jij hebt nogal een verleden met Cities Skylines, als ik me niet vergis.
Ja, ik heb Cities Skylines sowieso een aantal weken lang gespeeld op stream. Waarin ik het mooie Helmond heb proberen na te bouwen ook weer. Hè, waar we het net over hadden met Stardew Valley.
Koop.
Coping mechanism, ja zeker. City Skylines. Als kind heb ik heel veel SimCity gespeeld. En City Skylines is eigenlijk wat SimCity had moeten zijn. Maar dan is het niet SimCity. En er is iets heel rustgevends enerzijds aan gewoon een beetje city planning doen en zo.
Mm-hmm.
Maar ergens geeft het je ook wel een heel een soort van godcomplexachtig gevoel, weet je wel. Van nee, ik besluit dat hier winkels komen. En ja, ik weet niet. Het is
dat iets waar je last van gehad hebt in je leven dan?
Godcomplex?
Ja.
Altijd? Nee. Wat is dan weer voor een rare vraag? Ik heb alleen autisme.
Oh ja,
volgens sommige mensen. Maar
nee, ik heb geen diploma, dus ik weet niet. Maar...
Ik heb ook geen diploma. Maar...
Weet je wel een diploma, maar ik bedoel geen doktersdiploma.
Nee, ja, kijk, weet je, Cities Skylines is gewoon zo'n titel. In ieder geval voor mij, ik pak hem op. Ik ben er maandenlang echt heel intensief mee bezig. En dan laat ik het weer een jaar liggen of zo. En dan ga ik weer een paar maanden. En dat heb ik met altijd dat soort games, weet je wel. Stardew Valley is het nu. Minecraft is het straks. Animal Crossing is het straks weer. Cities Skylines komt dan weer een keer terug. Ja, dat zijn
gewoon de cyclus van Claudia zo. Maar elke keer zo'n game die dan een paar maanden zo weg. En dan word ik vervangen door Minecraft. En dan Skylines dan. Oké, dat is wel interessant.
Ja, maar het zijn allemaal wel de soort vanzelfde soort games. Gewoon, relax. Doe lekker wat je wilt. Doe lekker waar je zin in hebt. Maakt allemaal niet zoveel uit. En ja.
Ja, het zijn bijna allemaal.
Speel ik andere dingen, weet je. Speel ik RPG, speel ik Elden Ring, speel ik whatever the hell, gekke indie game je weer naar mijn hoofd slingert voor een review.
Ja.
Ja. En Pokémon af en toe ook, dat speel ik ook nog wel eens.
Ja, je mag niet je titel, je moet wel je titel blijven verdedigen, hè, van de jeugdjournaal.
Ja, nou ja, goed, misschien komt daar een andere titel bij binnenkort, maar dat is speculatie uit de lucht gegrepen.
Oké. Had je mouw geschud. Ja. Je duim gezogen.
Ja, ja nou, hey, kijk, heel goed. Je wordt steeds beter in
Nederland.
Ja, maar goed, ja, dat is dus mijn achtergrond met Cities Skylines. En dat er nu een tweede uitkomt, ja, fucking vet. Toch? bedoel...
Ja, ik vond het wel sowieso verrassend dat een game van dat kaliber ook meteen naar Game Pass komt. Dat vind ik best wel bijzonder.
Ja, alleen maar goed, toch?
Ja, als je Game Pass hebt, dan is het best wel top, ja.
Ja, maar ook vooral, kijk, weet je, ik kan me ook best wel voorstellen dat er mensen zijn die zoiets hebben van Cities Skylines, ja, dat is echt niks voor mij. Mm-hmm. Maar als het dan op Game Pass staat en ze dippen hun kleine toetsies erin, dan denken ze, het is toch gewoon kind of leuk.
Oeh. The water is warm.
The water is lukewarm. I like this. Ja, snap je? Dus ja, nee, alleen maar goed. En ik encourage alles en iedereen om hun zooi op Game Pass te tieven. Want ja, why not? Weet je, je betaalt toch al voor de service. Dus kun je net zo goed de gamepje uitproberen.
Ja, dat is een beetje het mooiste aan modellen zoals dat. Is dat de instapdrempel is zo dusdanig laag. Het is inderdaad, ga je inderdaad 50 piek neerleggen om even een game uitproberen. Je weet niet zeker of je het tof vindt. Dat zijn risicovolle aankopen. En dat, ja. Ik snap dat veel van mensen dat niet doen. Dat doe ik zelf ook niet, namelijk.
Nee, dat zou ik ook niet doen. En denk van, ja, weet je, ik wacht wel totdat hij in de budgetbak een keer komt. En dan wacht ik wel een paar jaar met spelen. En als het dan tegenvalt, ja, dan is het maar 10 euro die ik verspild heb in plaats van 60.
Ja, en Paradox, hè, dus er komen ook nog 15 DLC-pakketten.
Ook dat, dus ja. Die ik overigens van de originele Cities Skylines niet heb. Dus ik heb nog heel wat te kopen en te spelen voordat Skylines 2 uitkomt.
Ja, ik guess. Hij komt al dit jaar uit, zei ze. Dus dat is wel verrassend.
Ja, maar we zitten pas in maart. Dus ik heb nog tijd.
Ja, oké. Okay, fair enough. Ik bedoel, ik betwijfel of je allemaal gaat kopen en allemaal gaat spelen. Maar hey.
Nee, tuurlijk niet. Ik heb je ook beloofd dat ik Doom Eternal zou spelen. Dat heb ik ook nog niet gedaan.
Dat is echt fucking nu, hoeveel jaar geleden? 3. Dat is nu fucking 3 jaar geleden.
Oké, wat zal er eerder gebeuren? Dat ik naar Gamescom toe ga of dat ik Doom Eternal ga spelen?
Gamescom.
Sowieso.
Of moet wel iets heel, heel
vervelend. Dat is me 3 jaar afgenomen. Dus,
I know. Ja,
weet je, kind of.
Maar deze zomer gaat gebeuren.
Lekker man.
Gaan we Keulen onveilig maken.
They're not ready for this.
Nou, en dan met onveilig maken gewoon heel erg netjes in de rij staan voor alles. En gewoon heel beleefd tegen iedereen, want sowieso, zo zijn we nou eenmaal.
Sowieso. Ik zie er misschien niet zo uit, maar ik ben de meest welgemanierde persoon die je ooit in je leven zal tegenkomen. Ik voel me al bezwaard als ik ergens over het gras loop terwijl er een pad is. Hè? Dan denk ik van, oh man, krijg ik straks een boete omdat ik over het gras loop? Ik voel me echt een crimineel nu, want dit is niet de bedoeling.
Ja, maar ja.
Maar verder gaat alles wel goed.
Nee, daarom, weet je. Dus, en gelukkig is er heel weinig gras in Keulen. Het is gewoon één groot baksteen eigenlijk. Dus top.
Yay.
Weet je dat gewoon die kerk helemaal zwart is daar?
Wat is zwart?
Die kerk. En dat was niet van nature zwart. Het is gewoon omdat er zoveel fucking troep in de lucht zit daar.
Oh.
Het helemaal zwart geworden is.
Oh.
Ja, en dan moesten we daar gaan rijden en je moest zo'n sticker hebben voor op je auto, want anders kreeg je een boete. Zo van, ik rij je zo CO2 neutraal of zo.
Ja, ik heb geen auto, dus ik kan geen boete krijgen.
Ja, dat is waar. Dat is het voordeel aan carpoolen.
Ja. Als zeker als ik bij iemand voor jullie in de auto mag, als jullie mij aardig genoeg vinden daarvoor.
Ja, dat is niet op mij.
Anders is het best wel een heel eind fietsen namelijk.
Met OV is ook drama, hoor. Fucking hell.
Oh ja, dat zal best.
Maar OV is altijd drama. Anyway, we are digressing. We moeten gaan afronden deze podcast aflevering die een beetje met spuug en duct tape aan elkaar gelijmd zit. Maar hey, maakt niet uit.
Hey, maar Fransje was erbij. En de vond
ik dat is waar. Dat is best wel. Ik kan echt niet wachten tot het deze op YouTube komt en dat we dan zeg maar zo'n fucking copyright strike krijgen of zo, wat hij erin staat. Yay.
Hoezo, je mag toch gewoon een foto van iemand erin zetten? Het gaat er toch om dat je zijn muziek niet draait?
Nou ja. Misschien moeten we dat ook even doen in de post-edit. Dus Evelien, als je dit hoort. Dat je het zo lang volgehouden hebt. Zet even mooie tunes aan het laatst.
Ja, doe maar gewoon een Frans Bauer nummertje of zo.
Ja. Claudia, dankjewel dat je hier was. Ondanks dat we ook allebei niet okselfris zijn.
Ik ben altijd okselfris. Ik douche gewoon.
Ja, maar dat vind ik. Ja, maar dat is een fucking rare spreek. Een oksel is nooit fris. Dat is weird. Waarom zou je ze zo noemen?
Ja, weet ik niet. Ik vind oksels inderdaad best wel vies ook wel.
Ja, toch? Zo, altijd standaard.
Ja.
Maakt niet uit. Anyway. Okay.
Nou, goed. Met deze wijsheid sluiten we de podcast
op. ik ben gewoon een tovenaar als het gaat om Nederlandse taal. Ik ben niet alleen alles correct aan het uitspreken, maar ik ben ze ook aan het bekritiseren.
You're evolving.
Evolving. aan manners. Nee.
Nice.
Okay. Ik ga Van Dalen aanklagen. Wat staat hier? Makes no sense. Oké, nee, je moet er afsluiten. Ik ga nergens over. Oké. Okay. Jongens, iedereen bedankt voor het luisteren. Bedankt voor de deelnames in de chat. En mocht je nou later zijn ingetuned, of dat je luistert via Spotify of YouTube of whatever, we waarderen die steun ook immens. Ga naar gameliner.nl om alles te lezen over de nieuwste games. Join ons op ons Discord kanaal, want dat is gewoon hartstikke top. Dan kun je lekker kletsen met mij, Claudia en andere toffe leden.
Frans Bauer.
Ja, die moet ook even uitnodigen, maar... Dus komt goed. Oké, jongens, iedereen bedankt en tot de volgende keer.
Bye.
Ciao.